Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraad van januari 2022. Aan iedereen die meevolgt, een gelukkig nieuwjaar gewenst en een gezond nieuwjaar vooral. We gaan de vergadering starten met het woord te geven aan een gast. Welkom Siegfried Mertens, de Korpsje. Je hebt voor ons op onze vraag een verslag van de werking van de voorbije tijd. En je hebt daar ook een presentatie van, heb ik vernomen. Dus ik geef u heel graag het woord. Misschien even inschatten hoeveel tijd dat u ongeveer nodig hebt. U mag uw tijd nemen die dat u nodig hebt natuurlijk. Maar,
Ja, goedenavond. In principe is de presentatie zelf tussen de 20 en de, laten we zeggen, 25 minuten voorzien.
Oké. Collega's, daarna kan u uiteraard nog bijkomende vragen stellen. Hè? Alsjeblieft.
Goed, hartelijk dank. Ik ga even proberen met de technische plichtplegingen en ik hoop dat die lukken. Ik weet niet of u ondertussen het scherm kan zien allemaal. Ja. Zo, dan ziet u dus hier de presentatie die ik vanavond zou willen geven. En ik zou graag willen beginnen met ook namens ons voltallige politiekorps u allen een gelukkig, succesvol, gezond vooral en veilig vooral 2022 toe te wensen. Het is de laatste dag van januari, dus het kan nog op de valreep. Ik heb voor deze presentatie een aantal zaken eruit gehaald. Het is niet gewoon het overlopen van het jaarverslag zoals dat traditioneel is wanneer ik de gemeenteraden bezoek, maar ik haal er wel hier en daar een aantal dingen uit. Om te beginnen het organogram van ons korps, of het organigram van ons korps. Ik zou daar toch graag even mee willen beginnen, omdat wij vastgesteld hebben dat er een aantal mensen niet zozeer, of niet altijd even goed vertrouwd zijn met hoe het Belgische politielandschap eruit ziet. Heel kort, ik ga er heel snel over, als u daar vragen over heeft, beantwoord ik die graag. We hebben in België één politie gestructureerd op twee niveaus. Ik ben korpschef van één van de lokale politiekorpsen en wij voorzien de basispolitiezorg. En af en toe komen daar ook een aantal federale opdrachten bij die wij verplicht zijn om uit te voeren. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de grenscontroles die dat er af en toe in het verleden gebeurd zijn naar aanleiding van de coronacrisis. Wel nu, dan kan de lokale politie NINOS daar ook voor opgevorderd worden. Of wij kunnen ook belast worden met bijvoorbeeld taken van openbare orde op een ander grondgebied. De federale politie daarentegen voorziet een gespecialiseerde en supralokale politiezorg. Denk maar bijvoorbeeld aan de helikopters, aan de speciale eenheden, aan de spoorwegpolitie, de wegpolitie enzovoort. Wij doen ook heel vaak beroep op onze collega's van de federale politie. Vooral voor de gerechtelijke politie, de federale gerechtelijke politie, lossen zij de meer, of proberen zij de meer complexe dossiers op te lossen. Maar daarover kom ik straks nog even terug. We hebben één statuut en we kunnen ook tussen de twee componenten wisselen. Ik heb zelf ook bij de federale politie gewerkt, dus dat is geen probleem. En er zijn twee wetten heel erg belangrijk. Dat is de wet op de geïntegreerde politie, die precies die wisselwerking en die verhouding en de gezagslijnen bepaalt tussen en binnenin die verschillende politiekorpsen. En wat onze wettelijke bepalingen zijn, misschien weten maar wat dat wij mogen, wanneer mogen wij fouilleren, wanneer mogen wij overgaan tot de controle van een persoon, maar ook, want ik ga straks een aantal woordjes zeggen over de camerawetgeving, hoe is dat allemaal geregeld? Dat wordt bepaald door onze wet op het politieambt. En de wet op het politieambt is eigenlijk onze bijbel. Dus de wet op het politieambt bepaalt en schrijft voor wat dat wij mogen en ook wat dat wij niet mogen. De lokale politie buigt zich over zeven functionaliteiten. Dat is belangrijk om aan te halen, want heel vaak stellen wij vast dat er heel nostalgisch teruggekeken wordt naar de tijd van voor de politiehervorming, waar eigenlijk op dat ogenblik de toenmalige korpsen een beperkter takenpakket hadden. En ondertussen is het wel meer dan alleen maar de wijkwerking, waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat de wijkwerking niet belangrijk is, wel in tegendeel. Maar de wijkwerking is een van de eerste functionaliteiten. Maar daarnaast hebben we ook nog zes andere functionaliteiten. Het onthaal, de interventie, dus de dringende politiehulp, maar ook de slachtofferbejegening. Lokaal recherche is een van onze core business taken, de openbare orde en ook het verkeer. En in al deze domeinen zorgen wij voor een minimale dienstverlening. Dat reflecteert zich in ons organogram. Het is redelijk klein van lettertype, maar ik verwijs graag naar onze webstack als u daar meer over wilt weten. En u zal dan ook zien dat die 7 functionaliteiten terugkomen in dat organogram. Hè. Dus bijvoorbeeld interventie, dat is bij ons opgenomen in de dienst dringende politiehulp. De wijkwerking is opgenomen in de dienst nabijheidspolitie. De recherche is opgenomen in de dienst opsporing en onderzoek. Openbare orde resorteert onder de staf en transversale diensten. Slachtofferbejegening valt ook onder de dienst opsporing en onderzoek. En die wordt wel gewaarborgd door heel onze politiezone. Verkeer en mobiliteit, dat is dan weer een andere functionaliteit. Dus het is een klassiek organogram en al die andere zaken, al die functionaliteiten, die vallen daar netjes onder. Wat ik hier graag even zou willen aanstippen, zijn misschien een aantal diensten die bij de mensen minder goed bekend zijn. Ik ga er even over, dat is de gecentraliseerde dienstplanning. Die is een aantal jaar geleden in ons korps ingevoerd. Zij waken eigenlijk als een moederklok, zou ik bijna zeggen, dat alle taken van openbare orde of alle toezichtspolitie, dat die min of meer gelijkmatig verdeeld worden. Alle wachtbeurten bijvoorbeeld. We hebben wachtbeurten voor de officier van week, we hebben wachtbeurten voor de recherche, we hebben wachtbeurten voor slachtofferbejegening, we hebben wachtbeurten ook sinds een aantal maanden voor de zedeninspecteurs. We hebben wachtbeurten voor het audiovisueel verhoor van minderjarigen, waar we ons ingeschreven hebben in een arrondissementele aanpak, maar een afdelingsaanpak. We hebben sinds een aantal jaar ook een dienst informatiegestuurde politiezorg, dat in een hedendaagse politieorganisatie niet meer weg te denken is. En zij zorgen er eigenlijk meer voor dat bijvoorbeeld onze patrouilles, onze patrouilles 's nachts, dat die aangestuurd worden in functie van de fenomenen die zich voordoen. Een tijdje geleden, nog niet zo lang geleden, hebben wij bijvoorbeeld een piek gehad in het aantal inbraken in Mortsel. Wel nu, dan zullen die gevoelige wijken door onze patrouilles 's nachts meer en meer worden aangestuurd op basis van informatie door de dienst IGPZ. Zij verzorgen ook onze statistieken. Zij zijn ook belast met het in elkaar steken van operaties op het vlak van de bestuurlijke handhaving. Ik kom daar zo dadelijk ook op terug. We hebben ook een dienst diefstal preventieadvies. Dat wordt ook aangeboden aan alle slachtoffers van inbraken. Dus dat doen wij ook. En dan komen onze hoofdinspecteur of onze inspecteur komt dan ter plaatse en geeft aan de slachtoffers van een inbraak, wat toch een traumatiserende gebeurtenis is voor heel veel mensen, advies hoe dat ze hun woning beter kunnen beveiligen. Ook dat is een dienstverlening van ons korps. Wij hebben de laatste jaren, vooral maanden, ook heel erg de kaart getrokken, ook van de communicatie. We zijn op verschillende sociale media actief. We zijn ook aangesloten bij de verschillende besturen die communiceren. En we proberen dat zowel intern als extern stelselmatig te professionaliseren. Wat u misschien ook niet weet, is dat wij intern toezicht hebben. Dat is niet echt een dienst apart, maar dat zijn een aantal mensen die zich daarmee bezighouden. En zij onderzoeken de klachten die bijvoorbeeld van Comité B binnenkomen, of die ook op mijn persoonlijke mailbox binnenkomen, of dat die klachten al dan niet waar zijn. En of dat er een gevolg aan moet gegeven worden. Onze dienstprocesopvolging valt uiteen in een drietal ondereenheden. Het secretariaat buigt zich over alle administratieve taken die binnenkomen in ons korps. Onze kansschriftendienst voert navolgend onderzoek uit naar de processen verbaal die door ons zijn opgesteld. En het functioneel beheer is op dit ogenblik een driekoppige dienst. Het zou er 4 moeten zijn die eigenlijk vooral bezig zijn met een kwaliteitscontrole op de processen verbaal, zorgen dat ook alle seiningen tiptop in orde zijn, zodanig dat het slachtoffer op het einde van de rit kan bogen op een fatsoenlijk proces voor de bodemrechter. Dus dat is wel heel belangrijk, dat die kwaliteitscontrole zeer grondig gebeurt. Maar ook dat is allemaal politiewerk, dus er komt heel wat meer bij kijken dan alleen maar patrouilles in de buurt, of de eerste lijn, of de recherche. En dat wil ik hier toch even aanstippen. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n campagne die we hebben gestart. Wij wilden, het is een heel ergerlijk en een walgelijk fenomeen ook. Dus de phishing en de criminelen worden ook stukken professioneler. Wij stellen ook vast dat er heel vaak oudere mensen slachtoffer zijn. Denkt u maar aan mensen die bijvoorbeeld een gsm hebben, maar geen smartphone. En die dan klikken op een sms die binnenkomen en voordat ze het weten is hun bankrekening leeg. En om zoveel mogelijk mensen te bereiken hebben wij dus een campagne gestart op broodzakken. Die broodzakken zijn met een paar 10.000 verspreid onder alle bakkers. En zodanig hebben we toch ook geprobeerd om mensen te bereiken die via Facebook of via Twitter minder gemakkelijk te bereiken zijn. We hebben daar heel veel positieve feedback op gekregen op deze campagne. Bovendien zijn we ook verhuisd, gelijk als dat u ziet, naar ons nieuw hoofdcommissariaat. Ik vind het heel, heel erg prettig om hier vanavond te kunnen meedelen dat deze verhuis eigenlijk IJsselna perfect verlopen is. Kinderziektes zijn er altijd. Op dit moment is de enige grote kinderziekte die er nog is het gsm-bereik. Dat niet altijd optimaal is, maar er wordt naar een oplossing gezorgd. Maar die operatie is eigenlijk schitterend verlopen. En wij kunnen nu toch wel met heel veel trots zeggen dat ons hoofdcommissariaat er mag zijn en toch in de wijde omgeving bekend is als een zeer modern, goed uitgerust en een prachtig politiecommissariaat. En we horen dat ook op de werkvloer. Een tweede casus, dat is van november 2021, weliswaar.
Dus, slides komen pas later.
Ah, en welke slide is er nu op?
Casus
2. Ja, dus de tweede casus die ik zou willen laten zien. Heel snel, dat is, je hebt daar ook over in de pers gelezen, dat is een operatie die eigenlijk georchestreerd werd vanuit het arbeidsauditoraat en waarin dat wij onze medewerking hebben verleend. En dat is een zeer grondige controle van de pakjesdienst post.nl. En zoals u weet is het depot in Wommelgem op last van de arbeidsauditeur ook dichtgedaan. Ook daar levert politie Zone Menos zijn bijdrage. Dit is bijvoorbeeld een operatie van bestuurlijke handhaving in samenwerking met de douane, in samenwerking met de toezicht op de sociale wetten, waar dat wij verschillende inbreuken, of het is te zeggen beter onze collega's van de andere handhavingsdiensten, verschillende inbreuken hebben gehad en, die wij dat, en waarbij wij dat depot ook hebben dichtgedaan. Een aantal statistieken, u weet het ondertussen misschien al, statistieken zijn uiteraard altijd redelijk relatief. Het is toch heel belangrijk om aan te stippen dat wij in 2020 het bevel gekregen hebben van de federale overheid om een heel groot deel, om niet te zeggen bijna alle inspanningen te richten op de COVID-19. En we hebben dat ook zeer erg ter harte genomen. Onze zone heeft betrekkelijk veel coronaboetes uitgeschreven en dat was in het jaar 2020 waren dat een 1800-tal coronaboetes die we hebben uitgeschreven. Ik moet u toch zeggen dat dat met gemengde gevoelens was, hè? Want niemand is bij de politie gegaan om boetes uit te schrijven voor feiten waarvan dat we dat nooit mogelijk hadden geacht. Dus dat was, politie was daar geen, was er een zeer coole minnaar van, maar het moest nu natuurlijk in het kader van de volksgezondheid. En dat heeft zich natuurlijk ook gereflecteerd op de cijfers van vooral 2020. Uiteraard bleef de dringende politiehulp, die bleef uiteraard, dat zal u zeker niet vreemd zijn, verder lopen. U ziet hier in boekhoud voor de diefstallen in woning een opsplitsing in de pogingen, de effectieve inbreuken. En dan zal u zien dat het aantal diefstallen in woningen, ik denk dat het belangrijkste cijfer het relatieve cijfer is, dus dat u rechts onderaan vindt, dat is voor onze zone 10,24%. Dus ja, dat valt nooit mee, diefstallen in woningen, maar proportioneel gezien is dat cijfer lager dan dat je zou kunnen verwachten. Desalniettemin zijn het natuurlijk nog altijd wel 34 inbraken te veel. De fietsdiefstallen, daar was boekhoud aan het traditiegetrouw ook een beetje slechter. 14,13% van alle aangegeven fietsdiefstallen zijn gebeurd op het grondgebied van de gemeente Boekhout. Intrafamiliaal geweld, die cijfers zijn redelijk complex te interpreteren. Het belangrijkste is misschien dat u kijkt naar de eerste kolom, het totaal, hè, omdat er heel vaak ook gezinnen zijn die verschillende keren terugkomen in die cijfers. Of waarbij dat wij bijvoorbeeld ook wel een proces-verbaal opstellen, niet tegenstaande er geen slagen zijn gevallen. Bijvoorbeeld het klassieke geval van het servies dat tegen de muur geslagen wordt, dat is niet echt een strafrechtelijk misdrijf, maar toch stellen wij daar een proces-verbaal voor op last van het parket. En dan klokt Boeghout af op een 18% van alle vaststellingen van intrafamiliaal geweld in onze politiezone. Drugs, dat is een voorbeeld van een crimineel fenomeen dat natuurlijk, waarvan de cijfers natuurlijk volledig gestuurd worden, of voor een groot deel althans gestuurd worden door de actie van de politie. Ook hier is 20% van onze vaststellingen zijn in Boeghout gebeurd. Hè, zowel van het bezit van verdovende middelen als de verkoop, als de cannabisplantages. Hè. We hebben 2 cannabisplantages van de 6 in 2021 op het grondgebied van de gemeente Boeghout opgerold. Verkeersongevallen. 11% van de verkeersongevallen met stoffelijke schade gebeurde op het grondgebied van de stad Boeghout. Dat is ook een cijfer dat we zouden kunnen zeggen dat aan de relatief lage kant is. Voor de gewonden is dat dan weer 14,5%. En gelukkig zijn er in Boeghout vorig jaar geen dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. En hopelijk ga ik dan nog verschillende jaren mogen zeggen dat dat het geval is. Het totaal aantal interventies. In 2021 hebben wij een kleine 16.000 interventies uitgevoerd, waarvan 2079 op het grondgebied van de gemeente Boeghout ongeveer 13%. En hier ziet u dat grafisch vertegenwoordigd. Dus Boeghout is het eerste balkje telkens, het donkerblauwe. Met de trendlijn erboven. Ja, dit is, dat hebt u waarschijnlijk ook in de pers gelezen. Waarom zeg ik dit hier? Dat is gelukkig goed afgelopen. Maar ik wil toch even de omstandigheden waarin dat wij dat onderzoek hebben gedaan. Het is nog van 2020. Wij hebben daar onmiddellijk met een zeer grote operationele cel een ontplooiing van verschillende politieagenten op georganiseerd. Ik was zelf van de hele tijdspanne van dat onderzoek betrokken. Wij zijn toen heel negatief in de pers gekomen, omdat we, of het is te zeggen, op de sociale media, niet zozeer in de pers, omdat wij zogezegd geen helikopters en geen honden inzetten. En waarom hebben we dat niet gedaan? Omdat we natuurlijk heel snel wisten hoe dat we moesten zoeken en waar dat we moesten zoeken. En helikopters en honden hadden op dat ogenblik geen enkele zin. Niettegenstaande hebben we toch heel veel bagger naar ons hoofd gegooid gekregen van jullie doen niks en jullie zitten daar maar luid te wezen en niks te doen, maar niks was minder waar. We hebben uiteindelijk die jongen ook teruggevonden. Hè. Dus dat maakt politiewerk ook soms heel vervelend, omdat, zeker met de sociale media, omdat mensen hebben daar een mening over, maar beseffen niet of weten niet wat er achter de schermen allemaal gebeurt. En wij kunnen in het kader van het onderzoek natuurlijk, we willen dat ook niet zeggen hoe dat wij zoiets aanpakken. Een aantal woordjes over de camera's. Ik moet u de intellectuele eerlijkheid gebieden om te zeggen dat dit stuk van de presentatie, dat ik daarvoor schatplichtig ben aan onze collega's van de lokale politie Antwerpen. U moet weten dat onze functionaris voor de gegevensbescherming, de DPO in de volksmond, dat wij daar een overeenkomst hebben met de politiezone Antwerpen. Wat is daarvan belangrijk? Dus er zijn 2 wetgevingen van belang. Dat is de generieke camerawet van gemeenrecht van 2007. Maar voor de politie is dat dus de wet op het politieambt, zoals ik die daar straks heb aangehaald. Onze Bijbel. Hè. En die maakt een onderscheid tussen zichtbare camera's en niet zichtbare camera's. En spreekt ook over informatiebeheer en ANPR. Dat geldt voor alle politiecamera's, dus gaande van de ANPR-camera's, maar ook bijvoorbeeld onze lichaamscamera's, de bodycams in het Engels, die vallen ook allemaal onder de bepalingen uit de wet op het politieambt. Het is belangrijk om aan te stippen dat die bepalingen heel stringent zijn, dat daar ook heel veel controle op gebeurt, zowel door onze functionaris voor de gegevensbescherming, maar ook door het controleorgaan. Dus het controleorgaan is zeer strikt op de correcte toepassing van die camerawetgeving. Dus de politie wordt daar langs alle kanten gecontroleerd. En dat is uiteindelijk voor een stuk ook wel te begrijpen. De zichtbare camera's, dat zijn de vaste camera's, dat zijn de tijdelijk vaste camera's, zoals die bijvoorbeeld aan het Chef van Hoofdplein hebben gehangen, maar dat zijn ook de mobiele camera's die wij gebruiken. Die moeten met dit pictogram altijd worden aangeduid. Sommige camera's zijn voorwerp van bijzondere wetgeving, dat zijn de camera's in het kader van de bijzondere opsporingsmethode. Dat wordt vooral gebruikt door de federale politie. Wij zijn daar ook voor bevoegd, maar dat zijn dus materie die vooral door de federale politie gebeurt. En ook de trajectcontrole, waar ik straks nog even op terugkom, is ook voorwerp van bijzondere wetgeving. De lichaamscamera bijvoorbeeld, ik heb daar straks gezegd dat die waarschuwingen stringent zijn. Vooraleer dat onze agenten de lichaamscamera of de bodycam inschakelen, is een waarschuwing verplicht. En dus dan moet de agent zeggen dat hij zijn camera of haar camera aanschakelt. Die data die kunnen niet zomaar geconsulteerd worden. U moet weten dat er in het Belgisch politielandschap een strikt onderscheid wordt gemaakt tussen bestuurlijke politie en gerechtelijke politie. Voor wat betreft de bestuurlijke politie zijn die gegevens maar 1 maand te raadplegen, voor de gerechtelijke politie 12 maanden. Dus dat betekent in de praktijk dat die gegevens 12 maanden worden bijgehouden. En van zodra dat die ouder zijn, dan 1 maand dat het parket voor de consultatie van die gegevens zijn toelating moet geven. Dan hebben we ook nog de automatische nummerplaatsherkenning. Dat is wat men in de wet op het politieambt noemt, een technische gegevensbank. De wetgever heeft hier opengelaten om naar de verre toekomst toe nog meerdere dergelijke technische gegevensbank te openen. Maar op dit ogenblik is dat enkel de ANPR-camera's die wij kunnen gebruiken voor zowel gerechtelijke als bestuurlijke politie. Ook die beelden blijven 12 maanden bewaard en die laten ons toe om zowel een gerichte opzoeking te doen. Stel je bijvoorbeeld voor dat er hier in Boeghout een reeks inbraken gebeurt, dan kunnen wij gericht opzoeken naar verdachte nummerplaten via die ANPR-camera's. Technologie. En correlatie kan ook. Dus dat kan zijn dat we die camera's voeden met lijsten, waarbij dat er dan een seintje gegeven wordt als er een bepaalde camera als een bepaald nummerplaat gecapteerd wordt door een camera. Dat kan bijvoorbeeld heel eenvoudig zijn, niet verzekerde voertuigen, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld geseinde voertuigen zijn. Dus daar is heel veel mogelijk. De garanties daarvan is de proportionaliteit en de subsidiariteit. Dat zijn twee woorden die heel vaak terugkomen. Wij kunnen bij wijze van spreken voor een eenvoudige diefstal niet zomaar camera's inzetten. Hè. Dus dat zal altijd moeten afgewogen worden. Subsidiariteit betekent, kan hetzelfde resultaat niet geboekt worden door een andere technologie of een andere politietechniek of tactiek in te zetten. Belangrijk hier is dat dat moet gegarandeerd worden door degene die de leiding heeft van de politieoperatie. En zoals ik reeds zei, staan we onder heel strikte controle van de functionaris voor de gegevensbescherming. Dat is voor ons een collega van de politiezone Antwerpen, maar vooral van het COC. En het COC doet heel vaak bezoeken. Dus wij worden heel vaak attent gemaakt op onze functionaris voor de gegevensbescherming, wanneer dat wij in orde moeten zijn met de meest recente stand, wettelijke stand van zaken. Wij mogen nooit gevoelige gegevens verzamelen. Dus gegevens over iemand zijn syndicale achtergrond, gegevens over iemand zijn politieke voorkeur, gegevens over iemand zijn seksuele geaardheid. Dat zal u hopelijk niet verbazen dat wij die gegevens niet mogen capteren. En uiteraard is alles heel technisch beveiligd. Onze mensen moeten ook, als ze de gegevens consulteren, aanduiden waarom dat ze die gegevens nodig hebben. Niet zichtbare camera's gebruiken we eigenlijk in onze zone heel weinig. Die worden ingezet als de zichtbare camera's onmogelijk zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als er ergens fysieke integriteit kan geschonden worden. Of als de operatie het niet toelaat om zichtbare camera's in te schakelen. Dat is bijvoorbeeld bij samenscholingen, bijvoorbeeld met geweld het geval. Denk bijvoorbeeld aan de gebeurtenissen in Brussel van vorige week. Maar ook voor radicalisering is dat het geval. En ook in bepaalde gevallen kunnen we anonieme ANPR-camera's gebruiken. De lichaamscamera's of de bodycams zijn in onze zone, hou u vast, in 2021 831 keer gebruikt. En daar waar ook onze agenten eerst heel sceptisch waren tegenover het gebruik van de camera's, stellen we nu toch wel een aantal voordelen vast. Wanneer de camera bij een interventie wordt ingeschakeld, heeft dat heel vaak een deescalerend effect, omdat dan de burger ook weet van, kijk, ik word ook gefilmd. Ook voor de administratie is dat heel nuttig. Als onze mensen achteraf een proces verbaal moeten invullen, dan kunnen ze de camerabeelden herbekijken en dan hebben ze een veel beter zicht op wat er precies gebeurd is. En uiteraard ook in een latere fase voor de rechtbank is dat zeer belangrijk. Hier ziet u de ANPR-camera's die we in Boeghout gaan installeren. Dat is op de Borsbeekse Steenweg. Daar gebiedt de eerlijkheid met te zeggen dat daar problemen zijn. Die ANPR-camera's die gaan dienen voor trajectcontrole, maar ook voor de gerechtelijke finaliteit. Dus om een aantal zaken te kunnen gebruiken voor onze gerechtelijke politie. Maar op dit moment zijn er problemen. Het was de bedoeling dat we gingen aansluiten op de federale server, de AMS, maar dat leidt tot zeer, zeer grote vertraging. Een alternatief zou kunnen zijn dat we de zogezegde M-Cube inschakelen, maar dat kost onze zone €17.000 plus ook nog een aantal recurrente kosten. Dat gaan we niet doen. Wij gaan in op het aanbod van onze collega's van de PZ Antwerpen om mee op hun server in te schakelen. Maar dus vermoed wordt dat rond het midden van 2022 die camera's volledig operationeel zullen zijn. Dus een aantal maanden vertraging. De toekomst van onze zone. Hier ziet u een klas die op bezoek was, een basisschool die op bezoek was. Ik maak mij een aantal zorgen. Dus de technologische innovatie die toeneemt, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Vergt ook meer technische kennis, complexe kennis. We hebben momenteel wel de geïnteresseerde mensen in huis. Maar we moeten daar toch wel goed alert zijn. Ook materiële en procedurele complexiteit. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming, de GDPR in het Engels. U hebt het ook gelezen in de pers. Borsbeek gaat uit de politiezone en zal een fusie aangaan met Antwerpen, wat een de facto defusie betekent voor onze zone. Dus onze zone wordt klein en ook onze werklast. Hè. Dus in het algemeen, maar ook in het bijzonder, op dit ogenblik heeft onze lokale recherche gaan die gebukt onder een heel zware werklast. En helaas ook, dat is een slide die ik er vandaag heb toegevoegd, is dat iets waar ik heel, heel erg bezorgd om ben. Vorige week is er een wijkagent in de rug gestoken door een 12-jarige. Dat is in Peer gebeurd en deze morgen, u ziet het hier, het is van een Duitse nieuwssite geplukt, zijn er nog niet zo ver van de grens. Twee politieagenten doodgeschoten door twee criminelen. Gelukkig is er eentje, althans dacht ik, vlak voor ik naar hier kwam, gearresteerd. Maar u zal begrijpen dat ik als korpschef daar uitermate bezorgd om ben dat dit soort grof geweld, ook vorige week op de betoging in Brussel, waarna daar hekken gewoon in een metrostation gegooid werden op het hoofd van politieagenten. Dit soort grof geweld is iets waar ik ook in de politiezone Minos met een zekere aversie naartoe kijk en waar we ons geen illusies moeten maken dat dat in onze zone niet zou kunnen gebeuren. En daarmee is deze presentatie rond en dank ik u voor uw aandacht. Moest u nog verder vragen hebben, dan beantwoord ik die zeer graag.
Dank u wel alvast om de heldere verslaggeving. Ik denk dat eens kijken, er één vraag alvast is en dat is een vraag van Joost. Joost?
Ja, bedankt Ria, bedankt Sigrid, bedankt Korpschef voor de uitvoerige toelichting. Ik heb nog enkele vragen in verband met de camera's, dat is geen verrassing denk ik. Ik weet niet of dat er al gegevens zijn in verband met het gebruik van bodycams en mobiele camera's. En ook de overlastcamera's en ANPR's wat minder, maar hoeveel keer dat die gebruikt worden in strafzaak? Dus dat is echt in hoeveel strafzaken zijn er waar dat die bewijslast is gebruikt. Hoeveel keer zijn de beelden opgevraagd na 1 maand? Dus tot hiertoe is het zo dat je 1 maand zelf kunt opzoeken vanuit de politiezone of de beelden kunt opvragen. Maar soms wordt er ook op vraag van dingen na 1 maand ook nog beelden opgevraagd. Dat wou ik ook nog eens even weten, de overlastcamera's, hoeveel overtreders sluikstorten zijn opgepakt door de camera's. Ik weet dat er heel wat toepassingen zijn waar dat die nuttig voor zijn, maar met dat sluikstort heb ik toch nog altijd mijn twijfels. Ik wou eens even horen hoeveel overtreders dat ze hebben kunnen oppakken met de camera's. Ja, in algemeen, of dat er eventueel statistieken beschikbaar zijn, daar hoeft u nu niet op te antwoorden, maar bijvoorbeeld met de overlastcamera's, procentueel, waar zijn die allemaal voor gebruikt? Want ik weet dat die bijvoorbeeld ook op grote vuiven als een keer zijn gebruikt en heel nuttig zijn gebruikt, maar er zullen misschien ook nog andere toepassingen zijn waar dat die voor gebruikt zijn. Dat was het, bedankt.
Misschien
dank
dat
u wel.
we eerst een beetje inventariseren of dat er nog vragen zijn en dat we wat gegroepeerd antwoorden. Ik zie voorlopig geen handjes niet meer.
Dan geef ik heb mijn handje nog opgestoken, mevrouw de voorzitter.
Ja, u zit achter
het kleine scherm.
Ja.
Oké, dank u wel, voorzitter. Meneer de korpschef, eerst en vooral wil ik alle politieagenten bedanken voor het werk dag in dag uit. Vaak in heel moeilijke omstandigheden. Ik denk dat dat ons aller appreciatie mag krijgen. Ik denk ook dat dat heel belangrijk is en dat we dat nut van die politie ook zeker en vast wel moeten onderstrepen. En dat we alleen maar ten stelligste al dat geweld kunnen afkeren naar politiebeambten die... zo goed als allemaal en eigenlijk allemaal altijd heel correct hun werk uitvoeren, zeker en vast. Ik heb een aantal vragen. Eerst en vooral het aantal patrouilles die in de zone in de nacht en overdag ook beschikbaar zijn. Is dat niet heel weinig, zeker naar de nacht toe bedoel ik dan, gelet op toch wel het uitgestrekte grondgebied van de Minos? Dus dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is dan specifiek in het kader van de fietsdiefstallen en misschien daarmee samenhangend ook het cameraverhaal. Er zijn wel wat fietsdiefstallen. Structureel is dat een probleem in Boeghout ook. Vroeger concentreerde zich vaak naar de hotspots toe, zijnde het station en de Kapenberg Park en Ride. Is dat nog steeds zo? Zijn dat nog steeds de hotspots? En kunnen we daar cameragewijs of iets dergelijks niet meer naar doen? Omdat dat toch wel iets is waar ik regelmatig word op aangesproken. Die lockfiets, is dat iets dat nog altijd in voegen is? Is dat nog iets dat nog altijd eigenlijk effectief wel werkt? En dan een derde vraag. Dat is een vraag in verband met het wegvallen van Borsbeek. We hebben deze week allemaal de nieuwsberichten gehoord over de mogelijke fusie tussen Borsbeek en de stad Antwerpen, het 10e district al daar. Wat voor de zone Minos toch ook wel een stukje van het grondgebied is, een stukje van de middelen zal willen betekenen. En mijn vraag is, wat voor een effect gaat dat hebben op Minos als politiezone en op mogelijke fusies die daar... fusies van politiezones bedoel ik dan, niet van gemeenten, dat ga ik u niet vragen. Maar mogelijke fusies van politiezones die daar misschien wel noodwendig gaan zijn. En vooral ook het feit dat we nu een zeer versnipperd grondgebied gaan hebben, omdat dan het grondgebied van Wommelgem en Weinigem, maar via een klein stukje Vremde eigenlijk aan de rest hangt van het grondgebied van Minos, hè, zijn de Mortsel en Boeghout dan. Dat waren mijn vragen, dank u wel.
Oké, daar geef ik u graag het woord. Sigrid?
Ja, oké, goed. Ik moest even zoeken naar hoe ik mijn camera moest aanschakelen. Ja, meneer, op de vraag van meneer De Kinderen is het lastig antwoorden. Ik zou het heel graag uit de mouw willen schudden, maar u vraagt allemaal cijfers, maar ik kan daar niet op antwoorden. Ik moet dat opzoeken en ik zal dat ook doen. Hoeveel keer worden die beelden opgevraagd in strafzaken? Ja, in principe houden wij ons daar niet mee bezig om dat op te vragen. We zouden dat beter wel doen. Ik besef dat, omdat dat is al de procedure voor de bodemrechter. Dus dat zijn cijfers die het parket heeft. Plus, dat zijn dan alleen nog maar de cijfers van de afgelopen 12 maanden die we daarvoor kunnen gebruiken. Of corrigeer mij, want dat is niet helemaal juist wat ik zeg. Dus u vraagt ook van hoeveel keer zijn de beelden opgevraagd na 1 maand. Dus dat zijn dan enkel maar de beelden die we gebruikt hebben de afgelopen 12 maanden. Hè. Niet bijvoorbeeld de beelden die we... Het kan zijn dat iets dat in oktober opgenomen is, dat binnen een half jaar nog gevraagd wordt. Hè. Dus dat zijn dingen die ik moet nagaan. De overlastcamera's, ook hoeveel overtreders dat we op basis daarvan hebben opgepakt, kan ik u ook niet spontaan zeggen, maar ik zal dat voor u nagaan. Ik weet dat wij bijvoorbeeld die camera heel vaak op het Chef van Hoofdplein gehangen hebben, maar we hebben die wel bijvoorbeeld ook ingezet. Dus we hebben die ook ingezet, ook camera's van, als ik me niet vergis, ook van andere gemeentes, voor een fuif op de Bunderkes, hebben we die daar ook ingezet en daar bleek dat wel heel erg nodig. nodig te zijn. Hè? Dat we dan heel snel ter plaatse konden zijn en dat we dan heel snel konden tussenkomen op de problemen die zich daar aan het stellen waren. Maar dus die cijfers kan ik u niet geven, alhoewel ik het heel graag zou willen doen. Maar ik ga dat voor u proberen. Ik zeg wel proberen na te gaan, want bijvoorbeeld het strafzaken, dat weet ik niet of dat ik dat zomaar bij het parket kan opvragen. Hè? Dus ik heb het hier wel allemaal opgeschreven, als u dat goed vindt. Op de vragen van meneer Snijders, we hebben eigenlijk in principe continu twee patrouilles rondrijden. Dus we hebben vroeg, laat en 's nacht, maar overdag komt daar nog een patrouille bij. Dus we hebben ook nog een piekpatrouille, dus eigenlijk in de lastige uren hebben wij drie patrouilleploegen rondrijden. En ook in het weekend zijn er drie patrouilleploegen 's nachts beschikbaar door onze interventiedienst. Hè. In principe zou dat op dit ogenblik moeten volstaan. Maar ja, het is nog koffiedik kijken wat dat naar de toekomst toe ook gaat geven. Hè. Wij stellen bijvoorbeeld vast dat niet zozeer het aantal interventies een probleem is, maar wel de duurtijd van bepaalde interventies soms kan oplopen. En dan is die ploeg natuurlijk gehypothekeerd voor een volgende interventie. Maar uiteraard worden sommige interventies ook afgebroken om naar dringendere interventies te gaan. En als echt alle ploegen gesatureerd zijn, dan is er natuurlijk ook de solidariteit van andere zones. Hè. Hekla komt bijvoorbeeld heel vaak ons bijstaan, maar op dit ogenblik is dat niet echt een probleem. Hebben wij eigenlijk wel genoeg ploegen en we trekken daar ook continu aan de alarmbel. Hè. Dus we hebben bijna, de bottom line is dat we bijna altijd drie ploegen rondleiden hebben en soms twee. Fietsdiefstallen, de park and ride is inderdaad nog altijd een hotspot voor de fietsdiefstallen. Hè. Ik moet u wel zeggen dat onze lokfiets op dit ogenblik op een laag pitch draait. Hoe komt dat? Dat dossier wordt behartigd door onze lokale recherche. En onze lokale recherche, de activiteiten die zij doen, worden uiteraard vooral bepaald door de gerechtelijke overheid. En op dit ogenblik is het zo dat toen de COVID-crisis begonnen is, en ik wil zeker niet alles op de COVID-crisis steken, maar toen de COVID-crisis begonnen is, hebben we met parket alles onze overeenkomst gesloten en hebben wij gezegd van dat en dat en dat moeten jullie nog doen. En eigenlijk komt erop neer dat bijvoorbeeld enkele zeer dringende dossiers afgewerkt werden in de COVID-crisis. Nu is die crisis gezakt, maar wat zien we? Dat er heel veel werklast voor onze lokale recherche, dat die gaat naar cybercrime. We hebben drie agenten die alleen maar cybercrime doen. En ik kan u garanderen, dat wordt er niet beter op. En ja, alles is prioritair. En ik heb u daar straks ook gezegd dat we binnen onze recherche met een zeer groot probleem zitten van mensen die eruit vallen. We proberen daar een oplossing aan te zoeken. Maar ja, het is op dit moment een beetje roeien met de riemen die we hebben. En helaas is de lokfiets een van de dingen die er daar overschiet. Voor wat betreft, maar we hebben wel al gezegd voor de lokfiets dat we dat terug dringend nieuw leven moeten inblazen. Maar ik wacht nog tot een klein beetje ademruimte komt bij onze recherche. Het effect van Borsbeek, ja, dat is ook voor ons koffiedik kijken. Ik moet u zeggen dat de precieze draagwijdte van die operatie vooral door de besturen zal moeten worden beslist. Maar ja, er zijn nu heel veel scenario's die zich kunnen ontwikkelen. En ik heb met een collega van Antwerpen ook al aangeschreven om al eens informeel samen te zitten. Hij zal wel spoedig antwoorden, denk ik, maar bij dergelijke operaties zou het, ik ga heel voorwaardelijk spreken, zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een deel van ons personeel naar Antwerpen moet. Dat zou dan neerkomen op een 20-tal personeelsleden. Ik zeg zou, hè, want de bal zal daar liggen in het kamp van ons besturen en veel zal ook afhangen van ja, welke financieringsmogelijkheden dat er nog zijn. Want ons korps wordt, spijtig genoeg, voor een heel groot deel gefinancierd door de lokale besturen. Onze federale dotaties zijn eigenlijk niet zo goed. Dat is historisch zo gegroeid en het wordt hoog tijd dat dat verandert, maar daar bougeert heel weinig. Maar dat zal daar ook voor een groot stuk van afhangen. Gaan er mensen zijn die vrijwillig overstappen naar de zone? Gaan wij met een uitofscenario werken? Gaan er misschien nog gemeentes volgen? Dat weten wij niet. Hè? Daar laat burgemeester De Wever niet echt in zijn kaarten kijken. Ik heb geen weet van anderen op tilstaande fusies binnen in onze politiezone. Maar wat wel een feit is, is dat dat heel zwaar zal inhakken op onze werking. Ook territoriaal, hè, ook ons grondgebied. Hè. Je hebt nu een stukje, een soort van enclave is dat niet, maar zo'n soort uitloper, dat eigenlijk een buffer vormt nu en dat wij eigenlijk continu door de politiezone Antwerpen zullen moeten rijden als wij naar Wommelgem of naar Wijngem moeten gaan. Hè. Dus dat is eigenlijk allemaal niet zo evident. En voor de operationele en de tactische politieaangelegenheden zullen wij wel met Antwerpen in gesprek gaan. Ik heb gelukkig een heel goede verstandhouding met onze collega's van Antwerpen. Maar als het gaat om financiën, als het gaat om eventuele personeelsherverdeling, dan denk ik dat het onze besturen zullen zijn die daarover zullen beslissen.
Oké, Koen heeft het woord gevraagd en Sven ook nog. Koen?
Ja, dankjewel Ria, dankjewel Korpschef voor de heldere uitleg die voor mij heel bekend overkwam. Hè. En ik wil ook dan ook nog eens danken voor de inzet van het Korps voor onze zone en specifiek voor onze gemeente. Wat betreft de camera's wou ik nog even inpikken op de vragen ook van Joost. Het is dus eigenlijk zo dat onze sluikstortcamera's die wij in het begin hebben ingezet in onze gemeente, wel wat te kampen hebben gehad met kinderziekten. Dat waren vooral problemen met de batterijen. Dat is ook een samenwerking tussen politie en de mensen van de werf. Die kinderziektes die zijn nu ondertussen opgelost. En ik kan u alleen maar bevestigen dat wanneer we vaststellen dat rond het Jeff van Hoofdplein dat daar vandalisme en sluikstort gebeurt, dat ik zelf ook al een aantal keren opdracht heb gegeven om die beelden op te vragen en ik kan u ook bevestigen dat de politie dat ook doet. Ik weet als burgemeester uiteraard nog geen verder gevolg daarvan, mag ik ook niet weten. Als daar inderdaad ook zaken worden vastgesteld die strafrechtelijk vervolgd worden, dan is het aan het parket om daarmee verder te gaan. Maar we proberen die nu inderdaad zo efficiënt mogelijk in te zetten. De korpschef verwees daar net ook naar een vijf, maar waar vooral ook de sluiksoortcamera's zeer de camera's die, de overlastcamera's moet ik eigenlijk zeggen, dat is een beter woord, zijn ingezet geworden zijn op de parkparty, waarbij er op een bepaald moment echt een escalatie was van ernstige problemen aan de ingang, waarbij er zich heel veel jongeren aan het samentroepen waren en waarbij de doorgang naar de vijf moeilijk verliep, omdat je toen de CST-scan had en ook de identiteitscontrole, plus ook nog eens de ticketcontrole. Er was ook wel wat alcohol gemoeid bij heel wat jongeren. En we hebben eigenlijk dankzij die overlastcamera's, die dus daar gepositioneerd waren, heel snel kunnen ingrijpen en dat kunnen deescaleren. Ik was toen zelf aanwezig in de controlepost operaties. We hebben dus samen ook die actie mee gecoördineerd, ook naar de ingang. En we hebben eigenlijk heel snel kunnen bijsturen. Ik maak me achteraf ook de bedenking met de evaluatie dat die overlastcamera's die we hebben kunnen inzetten, waardoor dat we bepaalde situaties op het terrein konden inschatten, dat echt wel een meerwaarde was. Dus ook daarin denk ik dat we een goede zaak hebben gedaan om die aan te kopen in onze zone. En het is ook zo dat er in een goede verstandhouding tussen de verschillende gemeenten ook die overlastcamera's worden uitgewisseld aan elkaar. Stel er morgen een evenement is in Mortsel of in Wommelgem of in Wijnegem, dat we de collega's daar ook bij staan en dat we bijvoorbeeld onze overlastcamera bijvoorbeeld tijdelijk even afstaan om daar te gebruiken. Dan ja, natuurlijk heel het verhaal van hoe loopt het nu nog verder met die camera's. Ik kan u bevestigen dat wij ondertussen, dus de korpschef heeft gewezen naar het ANPR-verhaal, waarbij dat we dan zullen aansluiten bij de politiezone Antwerpen op de server daarvan. Ondertussen zijn wij ook gesprekken gestart vanuit het politiecollege met aanbieders van ANPR-camera's met betrekking tot verkeersveiligheid. U heeft ondertussen in de media ook al wel de verhalen gelezen over Taas en Bonheide en dergelijke meer in de beslissingen van de Vlaamse regering en minister Somers daaromtrent. Wij gaan niet over één nacht ijs en we zijn dat ook allemaal heel ernstig aan het evalueren. De verschillende aanbieders naast elkaar aan het zetten, dat ook wettelijk aan het evalueren, dat ook financieel aan het bekijken. Maar het is wel de intentie en de bedoeling om vanuit de zone op een bepaald moment een beslissing te nemen met alle gemeenten om ook met derden in zee te kunnen gaan om ANPR's in te zetten met betrekking tot verkeersveiligheid en misschien ook wel met betrekking tot het handhaven van tonnageverbod en dergelijke meer. Dus we kijken het een beetje aan in de andere gemeenten, maar zijn ondertussen zelf wel aan het werken op een voorstel. En we hopen daar dus ook de politieraad op een bepaald moment over te kunnen informeren en het debat daar ook rond te kunnen voeren. En dan tenslotte, we hebben direct de fusies. We zijn uiteraard met de andere burgemeesters, is er al wel wat getelefoneerd geworden de voorbije dagen. En we zijn ons bewust van het feit dat er veel werk op de tafel komt te liggen met betrekking tot de toekomst van onze politiezone, maar ook met betrekking tot de financiële kant van de zaak, zoals de korpschef terecht heeft aangehaald. Wij zitten woensdag samen en wij gaan uiteraard met de burgemeesters, en ik reken daar uiteraard ook op absolute steun of de volle medewerking nog van Borsbeek, daar twijfel ik ook niet aan, want Dies van Berkelaar is een schitterende voorzitter geweest in onze zone. Gaan wij daar natuurlijk aan werken om te bekijken hoe moet het verder met de politiezone minus, en dat klaren we best ook zo snel mogelijk uit, denk ik. Maar dat gaat toch wel wat werk met zich meebrengen.
Sven had het woord gevraagd nog, en Joost nog heel kort, neem ik aan, in de repliek. Sven, jij hebt het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer korpschef, u sprak over die solidariteit bij de patrouilles. Hè? Dat lijkt mij een fantastisch gegeven. En ik vraag me eigenlijk af hoe vaak dat dan voorvalt, dat er solidariteit is in beide richtingen. Hè? Dus zowel, ik ga ervan uit dat wij ook af en toe solidair zijn dan. En wie coördineert zoiets dan, hè, die solidariteit? Wie coördineert er dan dat verhaal van oké, we zetten nu iemand in van Hekla of we zetten nu iemand in van politiezone Antwerpen? Bijvoorbeeld. Bijkomend, omdat we daar dan spreken over, er zijn dan blijkbaar drie patrouilles in het weekend. Wat is dan weekend? Is dat vrijdag, zaterdag, zondag? Allee, vrijdagavond tot zondagavond, lijkt mij dan. En ook een vraagje in verband met de aanrijdtijden dan. Hè? Want twee patrouilles, als er één bezig is in Wonnelgem en die ander is bezig in Borsbeek en er gebeurt iets in Boeghout, ja, dan... Allee, dan ga ik ervan uit dat die toch wel even onderweg kunnen zijn. Dus hoe zit dat eigenlijk met een aanrijdtijd? Ik ga er ook vanuit dat dat wel wordt gelogd op de een of andere manier. Ik veronderstel ook dat die fusie dat er dan aankomt, die enclave zoals dat u het zelf zegt, dat daar misschien op termijn ook een effect op zou kunnen hebben. Maar ik hoor van onze burgemeester ook zeggen dat ze daar werk van gaan maken. Ik zou ook het bestuur van Boeghout, maar evengoed van de andere gemeenten die overblijven, om het dan neerbuigend te zeggen, oproepen om daar echt werk van te maken, snel werk van te maken. En heel belangrijk ook om daar de politie in te kennen. Meneer de korpschef zegt dat is inderdaad aan de besturen om dat te beslissen en te doen. Maar ik denk dat het een hele belangrijke is dat de korpschef en zijn team daar ook in gekend worden. Dat we niet boven de hoofden van die mensen zomaar wat gaan beslissen en op het einde van de rit blijkt dat een boel niet werkt. Of blijkt dat een boel eigenlijk niet ideaal is. Dus dat is wel een warme oproep. Ik denk dat ik voor mijn fractie spreek, maar wij hebben dat uiteraard nog niet kunnen bespreken. Om dat op een goede manier te doen en dat in samenwerking te doen. Dank u wel.
Joost?
Ja.
Nou, misschien...
Heel kort. Nu op zich denk ik dat voor bepaalde toepassingen de camera's wel heel nuttig kunnen zijn. Die lossen echter wel niet alles op. Ik pleit vooral voor een kritische houding ernaartoe, transparantie, een evaluatie. Hè, want er is een heel goede verstandhouding in de politieraad, ook met de korpschef, daaromtrend. Ik stel me alleen soms vragen bij bijvoorbeeld het feit dat die beelden voor één jaar worden bijgehouden. Maar dat is gewoon de wet, daar kan de korpschef niks aan doen. Maar het is gewoon de kritische houding die ik wou benadrukken.
Dank u. Siegfried?
Ja, dank u wel. Ja, uiteraard respecteren wij de wet. En na twaalf maanden zijn ze ook van rechtswegen niet meer geldig. Als we ze dan nog zouden opvragen, zelfs dan zou dat technisch mogelijk zijn. En u weet het, er zijn heel veel checks en balances ingebouwd in die camerawetgeving die ons in zekere zin wel wat muilkorven, is misschien wel onerbiedig gezegd, maar die ons beperkingen opleggen op het gebruik van die camera's. Maar u mag ook niet vergeten dat camera's zeker in de bestrijding van de criminaliteit. En daarvoor zijn wij natuurlijk allemaal politieagent geworden, hoop ik toch, om criminelen te kunnen arresteren en niet om de privacy van onze burgers op de helling te zetten. Hè. En ik denk toch dat in onze zone de overgrote meerderheid van onze agenten veel meer aanhanger is van de filosofie, van het klissen van criminelen, dan wel het al dan niet geïnteresseerd zijn in de intieme levens van onze burgers. Maar en zolang als ik korpschef ben, zal daar ook gelijk als een kloek over gewaakt worden, zelfs als zou het wetgevend kader niet zo stringent zijn. Ja, dus ik begrijp heel goed die bezorgdheid, hè, dus dat is ook heel logisch, maar op dit moment geeft de wet ons een heel strikt kader waar dat wij ons natuurlijk rigoureus aan houden. Op de vraag van meneer Snijers kan ik nog zeggen dat het aantal patrouilles, dus uiteraard vrijdag en zaterdagnacht, wij kunnen ook wel regelmatig, of het gebeurt ook wel regelmatig, dat we toch een extra patrouille voorzien, omdat in tegenstelling tot vroeger onze patrouillediensten of onze dienstdringende politiehulp nu bijna voltallig is. Hè. Er is daar wel wat beweging af en toe van mensen die naar de recherche gaan of naar het wijkondersteuningsteam enzovoort. Hè. Maar dus dat is vooral vrijdag en zaterdagnacht hebben we altijd 3 patrouilles rondrijden. Nu, die solidariteit, die als het echt gaat om opdrachten die uitgedeeld worden aan, op het grondgebied van onze zone aan een andere politiezone, ik kan daar ook geen cijfers op wekken, maar dat gebeurt eerder zelden. Hè. Dus dat is de allerlaatste stap, dat dan het CIC, dus het Communicatie- en het Informatiecentrum van de Federale Politie, als die zien van ja, die 3 ploegen. 1 ploeg is bezig bij een zelfmoord. Een ander ploeg is bezig bij een inbraak. En nog een ander ploeg is bezig met een geval van intrafamiliaal geweld. Dat zijn opdrachten die niet kunnen worden afgebroken. In dat geval zou het dan kunnen dat men een andere ploeg van een andere zone vraagt. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Hè. Dus dat gebeurt wel eens. Maar het is de plicht van elke zone om op basis van gegevens hun eigen interventiedienst te organiseren. Dus dat is eigenlijk uitzonderlijk. Het gebeurt, maar het gebeurt weinig. Hè. Ook dat wij in een hekland moeten gaan, dat gebeurt bijvoorbeeld wel. Als bijvoorbeeld een andere collega van een andere zone betrokken is in een verkeersongeval. Hè. Dus dan gaan wij dat natuurlijk wel vaststellen. Dus dan gebeurt dat wel. Of dat bijvoorbeeld een collega betrokken is bij een interventie, dan gebeurt dat natuurlijk ook. En het radioverkeer wordt intensief uitgeluisterd, dus als wij natuurlijk horen, en dat gebeurt wel eens meer, als wij horen dat bijvoorbeeld een ploeg van de Hekla in de knoei zit, of dat die bijstand vragen, en onze ploegen zijn in Mortsel, en het gebeurt in Edegem, dan rijdt die ploeg daar natuurlijk ook naartoe. Hè. Dus ook, dat gebeurt wel frequent. Dus als er hier een serieuze vechtpartij bezig is in een café, en dat is hier in Boeghout, dan is dat heel perfect denkbaar dat er een ploeg Hekla op initiatief bijstand komt leveren. En ik moet het daarmee u eens zijn, dat is inderdaad ook heel mooi, om te zien dat er dan een heel grote spontane solidariteit is. Hè. Maar dus opdrachten die uitgedeeld worden door het CIC, is eigenlijk eerder, men gaat echt eerst proberen om opdrachten af te breken. En als er dan opdrachten binnenkomen met een hogere prioriteitscode, dan rijdt die ploeg daar wel naartoe en dan kunnen die eventueel die andere interventie later hernemen. U had nog een vraag over de aanrijdtijden. De laatste keer dat ik dat heb laten berekenen, was de gemiddelde aanrijdtijd 12 minuten. Maar het is niet zo gelijk als bij de brandweer, dat onze mensen in het commissariaat zitten te wachten totdat er een interventie binnenkomt. Nee, die krijgen opdrachten. Hè. Dus het CIC, ik denk dat toch, dat weet ik nu niet zeker. Dat weet ik nu niet zeker, dat het CIC kan zien waar op een bepaald moment onze ploeg aanwezig is. Ik denk dat wel. Zal de ploeg aansturen die op dat moment het dichtst bij is. Hè. Ik heb zelf al heel vaak over de radio gehoord dat het CIC een opdracht geeft aan een minusploeg en een andere minusploeg zegt, ja, maar wij zijn veel dichterbij. Dus dan rijdt die ploeg ter plaatse. Hè. Dus dat is een vorm van ook interne solidariteit. Hè. Dus dat heb ik al heel vaak gehoord. Maar natuurlijk, die aanrijdtijd is redelijk hoog, maar niet elke opdracht is dringend. Wij gaan niet met loeiende sirenes naar een interventie rijden waar dat niet nodig is. Als dat een verkeersongeval is met stoffelijke schade, er zijn geen gekwetsten en het verkeer is niet gehinderd, dan hoeven wij daar niet met toeters en bellen aan te komen. Dus dan is die aanrijdtijd langer. Maar uiteraard, als er levensgevaar is, zullen wij natuurlijk wel op alarm naartoe rijden. En die codes 0 en 1, dus die zeer prioritaire opdrachten, ligt de gemiddelde aanrijdtijd natuurlijk veel, veel lager dan 12 minuten. Maar dus dat hangt af, die patrouilles die bewegen en die rijden over het grondgebied van onze hele zone. Dus het is niet zo dat die in Mortsen zitten te wachten totdat er een opdracht binnenkomt. Hè. Ik stel vast dat heel veel mensen dat wel denken. Hè. En uiteraard, onze ploegen die gaan ook binnen om te gaan eten en dus, hè, of om een plaspauze te doen. En dat gebeurt natuurlijk wel eens. Maar meestal zijn die s'nachts wel op pad. En onze patrouilleurs van de dienstdringende politiehulp, dat zijn de gemiddelde leeftijd zal daar ergens in de 20 liggen, denk ik. Dus die zijn allemaal zeer, zeer gedreven om rond te rijden en om verdachte toestanden te kunnen onderscheppen.
Dankjewel. Ik denk dat we heel veel nuttige en mooie informatie heb ik gekregen. We gaan straks ook nog budgetten stemmen over de politiezone. En ik denk dat iedereen met heel veel overtuiging die budgetten zal goedkeuren, nadat we u gehoord hebben, altijd, omdat u een goed beeld hebt gegeven van waar dat de politie Minos mee bezig is. Maar ik vind ook dat u een bijzonder heldere manier van presenteren hebt en van toelichten waarvoor. Dank. En ik denk ook dat burgers die mee aan het volgen zijn, dat die ook een beter zicht nog hebben op al die vele taken die jullie moeten uitvoeren. Dus bedankt voor die heldere presentatie en voor het werk dat jullie leveren. Ik ga ervan uit dat uw presentatie ook kan toegevoegd worden bij het verslag.
Dat kan zeker. In principe is het wel zo dat de statistieken, maar dat is niet echt wettelijk verankerd, maar dat de statistieken normaal gezien pas gepubliceerd worden nadat die op de Zonale Veiligheidsraad zijn geweest. En die staat geprikt op 9 maart. Dus dat is denk ik veel eer een overeenkomst die dat we hebben als goed huisvader. Dus dan zouden we misschien kunnen voorstellen dat we ze na 9 maart ter beschikking stellen van iedereen. Ja.
Dat is voor mij is dat enorm. Ja, oké. Dankjewel. En tot een volgende gelegenheid.
Graag gedaan. Tot ziens.
Dankjewel. Oké, collega's. Ik denk dat dat een nuttige en mooie toevoeging was aan de gemeenteraad. Ik stel voor dat we nu eerst de Raad voor Maatschappelijk Welzijn behandelen, omdat we de gemeenteraad eindigen met een punt in de besloten zitting. Dus ik zou dus eerst de Raad voor Maatschappelijk Welzijn willen behandelen. En daarin is het eerste punt dat we ook het besluit van de burgemeester aangaande de organisatie van de raad moeten goedkeuren. En ik vraag u daarover de stemming. Mag ik aan onze algemeen directeur vragen om telkens de stemming weer te geven?
Ja, ik heb 19 stemmen, 20 voor. En Ria, wat doe jij? Of ben jij nu...
Ik heb digitaal gestemd.
Digitaal gestemd ook, oké. Okay. Dus nog één stem zeker, hè, die ontbreekt als de afwezigheden eraf valt, buiten beschouwing. 20 stemmen voor... 2 mensen afwezig, dus nog 1 stem die ontbreekt. Ik zal het niet weten wie dat is. Ik zie het niet. Ziet iemand wie...
Ik stel voor dat we de stemming zo afsluiten.
Oké, 20 voor.
Dan gaan we over naar het volgende punt en dat is de goedkeuring van het verslag. Vraagt daar iemand het woord over? Dan vraag ik uw stem daarover. Heeft iedereen gestemd?
Nee, nog niet. Ik heb 19 voor en 1 tegen, 2 afwezigen. Dan kom ik maar aan 22, dus ontbreekt weer iemand. Maar.
Misschien de lijst nog eens even laten zien?
Ja. Wie is dat nu? Nee, 20 stemmen heb ik, maar ik heb 19 voor, 1 tegen, 2 afwezig, dus 1 iemand heeft niet gestemd, maar ik
weet niet of ik de Sven zie staan.
Ik zie mezelf inderdaad niet staan. Maar mijn stem is wel uitgebracht.
Oh, tja. Ik ga ze noteren, Sven, gewoon. Ja. Dan ga ik 20 voor en dan 1 tegen en dan oké, dan is het oké. Ja.
Dan gaan we over naar het volgende punt en dat is G3 en dat is een punt rond patrimonium, landbouwgrond in de Eggerzeelstraat en de verkoop daarvan. Daar vragen we ook een stemming over, tenzij dat er vragen over zouden zijn en een toelichting nodig is. Ik zie geen handjes, dus dan gaan we over tot de stemming.
Voorzitter, dat kunnen we afsluiten, denk ik. 19 voor, 2 onthoudingen en 2 afwezigen, dan zijn we 23. 19 voor, 2 tegen.
Oké, dankjewel.
Mogen wij de details zien, alsjeblieft?
Oké, Sven.
Ja, dankjewel.
Dan gaan we over naar het volgende punt, collega's. En dat is het jaarrapport voor de klachtenbehandeling. En dat is een kennisname, maar ik stel voor, als daar tussenkomsten over zijn, dat we dat bij de gemeenteraad doen. Als dat oké is voor jullie.
Ja.
Dan kunnen we hier bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn afsluiten.